Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Vandaag spreek ik geheel coronaproof met Henk Reimert. Henk is voormalig jeugdwerker, groepsleider, directeur binnen de jeugdzorg en aanverwante artikelen. En ik ken hem eigenlijk al een tijdje. Henk, zou jij jezelf eens wat verder kunnen voorstellen en hoe kennen wij elkaar eigenlijk?
Hoe kennen wij elkaar eigenlijk? Nou ja, ik zal eerst mezelf wat nader voorstellen. Ik ben Henk Reimert, ik ben inmiddels al 65. Over een paar maanden krijg ik mijn AOW, dus daar zie ik enorm naar uit. Ik heb een hele leven eigenlijk in de zorg gewerkt. Ik was een jaar of 20, toen ben ik in een internaat gaan werken, waar toen 220 jongens woonden. En dat werd gerund door fraters, dat kun je je bijna niet meer voorstellen, zoveel kinderen bij elkaar. En dat waren jongetjes van 6 tot 21, want je ging toen pas volwassen worden als je 21 was. Daar heb ik een jaar of 12 gewerkt, echt in de uitvoering, echt in de begeleiding. Ik vond het fantastisch. En wat ik eigenlijk vooral niet wou in die tijd was, ja, leiding gaan geven. Want dat was midden jaren 80 iets wat heel veel mensen niet wilden doen. Maar goed, dus ik wou therapeut worden. Heb ik allerlei opleidingen voor gevolgd. Maar goed, er was geen droog brood te verdienen om therapeut te kunnen worden. En uiteindelijk ben ik dan toch in het management terechtgekomen. Toen ben ik in een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap, noemde je dat toen, gaan werken als manager. Hoofd heette dat toen. En toen heb ik echt geleerd hoe zo'n organisatie in elkaar zit. Dus ik wist eigenlijk heel veel van hoe het was om in zo'n instelling te leven. Mm-hmm. En om daar te werken. En ik wist ook toen hoe het dan was om daar leiding aan te geven. Dus dat heb ik lang gedaan. Toen ben ik directeur geworden in de jeugdzorg. In Jeugd op de Glind. Een hele mooie een dorp waar kinderen wonen in gezinshuizen. En daarna, toen heb ik daar een overstap gemaakt, ben ik in Brabant bij Maasoost gaan werken. Een onderdeel van Koraalgroep. Nou, in die periode, toen ik daar in Brabant werkte, in Noordoost-Brabant, in de buurt van Os. Toen heb ik jou leren kennen, maar jij was wethouder in Os. En we leerden elkaar kennen in de periode dat de jeugdzorg vanuit de provincie overgeheveld werd naar de gemeentes. En jij was wethouder van de gemeente Os. En dat was toen toch een soort centrumgemeente. En nou, daar hebben we veel gesprekken met elkaar gevoerd over wat er allemaal stond te gebeuren. Maar die gesprekken die gingen voor mij een vervelende kant op, omdat mijn organisatie heel veel budget moest inleveren. En dat zorgde ervoor dat ik uiteindelijk mezelf weg moest bezuinigen. Dat heb ik gedaan met overtuiging, want je kunt beter de directeur naar huis sturen dan de begeleiding. Maar goed, ik zat toen wel zonder baan. En toen dacht ik, nou, wat wil ik nu? Maar toen was ik dus inmiddels 61. Dus toen ben ik eens na gaan denken over, wat wil ik nu nog in mijn carrière? Toen ben ik eens met jou gaan praten. Toen heb ik tegen jou gezegd, ik zou eigenlijk wel eens een keer stage met je willen lopen. Toen heb ik eens een week met je opgetrokken, toen jij als wethouder in Os nog actief was. En toen heb ik gezien hoe aan de andere kant van de tafel, dus was 2015, die wethouders en die ambtenaren opeens een heel nieuw domein, een heel nieuw kennisdomein met heel veel verantwoordelijkheid over zich heen gestort kregen. En wat erbij kwam is dat ze dachten dat ze veel geld kregen, maar ze kregen eigenlijk veel minder geld dan wat er eigenlijk daarvoor aan jeugdzorg uitgegeven werd. En dat zorgt ook voor die korting waar ik zelf mee te maken heb. Maar ik vond het interessant om dat te zien. Dus ik ben de afgelopen jaren met de kennis en de ervaring die ik heb nog wel actief gebleven in de jeugdzorg, maar meer aan de zijlijn. Ik zit in de raad van toezicht van de instelling. En ik help wat kleinere organisaties die in die periode zijn opgericht. Mm-hmm. En ik werk tegenwoordig bij Van Ede en Partners. En ik begeleid eigenlijk veel ex-politieke ambtsdragers, zoals dat heet. Dus een aantal van die wethouders.
Het is goed voor mij om contact met je te houden. Dat heb ik wel begrepen.
Precies, ja.
Hey Henk, maar jij bent heel lang dus werkzaam alles rondom de zorg. Van jeugdwerker tot gehandicaptenzorg. Van praktisch tot uitvoerend tot directeur. Ja. Waarbij je uiteindelijk, dankzij onder andere mij, je eigen baan hebt moeten wegsaneren. Maar kun je zo eens terugkijkend op jouw glansrijke carrière vertellen, zijn er dingen veranderd? Hoe ging het vroeger en hoe gaat het nu? Is het wezenlijk veranderd of is het hetzelfde? Gaat het met golfbewegingen of wat zie je überhaupt?
Nou, er zijn wel steeds veranderingen en er zijn, ik weet niet of je het golfbewegingen moet noemen. Ik herinner me dat, ik denk dat 1987 was. dat er toen eigenlijk voor het eerst in het systeem een grote bezuiniging moest plaatsvinden. Toen was Lubbers was toen premier en toen moest er een grote... er moest enorm bezuinigd worden en het internaat waar ik toen werkte, waar die 220 jongens woonden, dat internaat moest gesloten worden. Nou, wij vonden dat allemaal verschrikkelijk. Dus we hebben een enorme actie op touw gezet. Tros Activa binnen, huilende kinderen op de televisie. Toen hebben we geleerd dat dat ook werkt. En dat heeft er toen voor gezorgd dat dat internaat niet dicht hoefde. Dus dat was de eerste grote confrontatie die ik had met een soort systeemverandering. En waarbij ik ontdekte dat dat best veel deed in de buitenwereld. Maar of dat nou echt veel verandering betekende voor mijn relatie die ik met die jongeren, met die kinderen had... Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat systeemding is wel een ding, maar in diezelfde periode herinner ik me iets wat eigenlijk nu nog steeds veel meer effect heeft. Dat is namelijk dat de volwassen leeftijd van 21 naar 18 ging. Ik werkte toen in een groep met 12 jongens. Die waren allemaal 18, 19, 20. En die woonden in die instelling. Die gingen in die instelling ook naar school toe. En dat was toen nog, toen betekende dat jongeren uit Den Haag of uit Rotterdam, het liefst naar de Achterhoek, waar ik dan werkte, of naar Zuid-Limburg moesten gaan. Dus verder weg van huis. Banden met huis zoveel mogelijk doorsnijden. En dan in die instelling kregen ze een opleiding en dan kregen ze een strakke structuur waarin ze moesten leven. En dan, als ze dan een diploma hadden, gingen ze weer terug. Dat mislukte natuurlijk vaak en er gebeurde op thuis helemaal niks. Dus we ontdekten toen eigenlijk wel dat dat niet goed werkte. Maar die leeftijd van 21 naar 18 betekende wel dat een heleboel jongeren toen zeiden... we gaan weg, we willen niet meer door die jeugd zo geholpen worden. We zoeken de vrijheid op. En dat kon ik me van die jongeren wel voorstellen. Maar ik vond het eigenlijk wel een ding. Want ik begon daar zelf toen ik net 20 was geweest. Net droog achter mijn oren, was misschien eigenlijk nog niet eens. En toen ontdekte ik dat het best lastig was om zelf mijn bestaan vorm te geven. En dan die jongeren met enorme problemen in hun rugzak... die stonden maar zo opeens op straat. En met heel veel van die jongeren ging het ook mis. Want als je 18 bent en je hebt een goede thuissituatie, een goede backup... ja, dan kun je veel aan in het leven. Dan ben je echt wel in staat om heel veel dingen te doen. Mm-hmm. Maar als je 18 bent en je hebt heel veel problemen... en je komt uit allerlei ingewikkelde toestanden... dan is het niet alleen de vraag of je voldoende rijp bent... maar dan is het ook wel het probleem dat je nog maar heel weinig mogelijkheden hebt... om je eigen bestaan vorm te geven. En wat je dus ziet, is dat heel veel kinderen toen... die aan de zelfkant stonden, die in zo'n instelling het goed hadden... die kwamen opeens op straat te staan. Dat leek vrijwillig, maar het ging heel vaak daarna mis. Ja. En ik denk, toen is die jeugdzorg dus eigenlijk verbijzonderd. En als je 18 was, mocht je dan niet meer in de jeugdzorg. Nou, en dan stond je op straat. Dus de kinderen die het moeilijkst hebben, die heel weinig netwerk hebben... ja, die moesten het dan maar zelf zien te rooien.
Ja. Zeker in een tijd dat je eigenlijk dat netwerk actief hebt afgebroken eigenlijk... in plaats van iets hebt gedaan om het op te bouwen.
Precies, dat gebeurde.
En precies wat jij... Dus even voor het beeld, je haalt mensen thuis weg. Je doet niks met het netwerk. Ze hebben natuurlijk een hoop problemen, maar daar leren ze niks.
Ja.
Je haalt ze helemaal weg uit hun systeem.
Ja.
Andere kant van het land, daar krijgen ze een opleiding.
Ja.
En als ze 18 zijn, eerst 21, dan ben je al net iets rijper. Maar als je 18 bent, dan mochten ze weg. Dat deden ze toch.
Ja.
En dan is... alles wat je had kunnen opbouwen eigenlijk niet gedaan.
Precies.
En dan storten ze weer in.
Ja, ja.
Zund van het geld en zund vooral jammer van de mensen. Zullen we maar zeggen.
Ja, terwijl er een aantal... Ik heb later wel eens van die mannen teruggezien... die dan terugkwamen in zo'n instelling... en die dan ook zeiden, ik vond het er niks... maar het was beter dan thuis.
Ja. En toen die visie die je... Dus je hebt toen de tijd... hadden we een andere visie. Hè? We moeten ze dus weghalen thuis. We zorgen ze voor structuur. Die rammen we er een beetje in. We zorgen dat ze een opleiding krijgen. En dan kunnen ze zelfstandig terug.
Ja.
Dat was misschien al niet 100% goed. Maar als je dan van 21 naar 18 gaat... is het nog weer moeilijker.
Ja.
En als ze dan vrijwillig weggaan... ze kunnen niet voor zichzelf zorgen mentaal.
Ja.
Maar ze hebben ook geen bestaansmiddelen eigenlijk... om überhaupt te kunnen leven.
Ja.
En toen was het toen gebeurd. Blijkbaar hebben jullie toen met z'n allen bedacht, dit is het ook niet. En wat werd dat toen?
Wat wel grappig was, was dat die instelling waar ik werkte, was een katholieke instelling. Maar je had een vergelijkbare instelling die hervormd was. En je had een vergelijkbare instelling die gereformeerd was. Dus het was heel erg in zuilen. En in die zuilen was eigenlijk ook wel heel veel voor elkaar. Hè? Want mensen werkten in die zuilen, ook heel erg in hun eigen systeem. Mm-hmm. Maar we waren die zuilen aan het afbreken, dat gebeurde in heel Nederland... En we kregen dus de opvatting dat kinderen en gezinnen veel meer in de thuissituatie geholpen moesten worden. Dus die zuilen braken we af en we gingen veel meer naar die gezinnen toe. Maar de organisaties die dat deden, die hielden wel hun lijn in de organisatie waarin ze zaten. Dus je had instellingen voor mensen die een verstandelijke beperking hadden. Je had instelling voor jongeren die dat niet hadden. Dus er ontstond wel een soort lijn naar de thuissituatie toe, maar die verzuiling bleef in die instellingen nog heel lang wel wat intact.
En waren dat bedoel je die lijntjes dan dat je nog steeds dat het langs het geloven, langs de stromen ging, of langs de discipline?
Nee, het was in het begin heel erg langs de geloven. Mm-hmm. En langzamerhand veranderde dat. En toen kreeg je wel dat organisaties gingen fuseren. Maar dat jeugdzorgbudget, daar gebeurde ook wat mee. Dat was van de landelijke overheid. En toen vond de landelijke overheid al wel, als je die thuissituatie meer moet begeleiden, dan moet je dat geld niet bij de landelijke overheid laten zitten. Dan moet je het naar de provincie toesturen.
Okay.
En dat gebeurde. Dus de provincie werd verantwoordelijk voor het systeem. Nou, er waren heel veel van die instellingen die ver weg in die bossen zaten het niet mee eens. Maar die zeiden, ja, maar zometeen hebben wij de jongeren niet meer. Wij hebben de expertise. Die provincie weet er helemaal niks van. Dus toen is er een enorm gedoe ontstaan tussen die instellingen en tussen die provincies. En langzamerhand is dat budget dan verdeeld over die provincie. Want de ene provincie had bijvoorbeeld veel meer geld dan de andere provincie. Nou, dan gingen ze kijken, hoe komt het dat in de ene provincie meer geld aan jeugdzorg uitgegeven wordt? En hoe loopt dat dan? Nou ja, dat soort dingen hebben we toen veel last van gehad.
Ik zie de parallellen wel met later.
Ja.
Dus toen ging het bij provincies. En van provincies eigenlijk dan even later, toen we die beweging die dus in de jaren 80 is begonnen van landelijk naar provincie, van provincie naar gemeente.
Ja.
Vanwege de visie, we moeten het dichter bij die mensen brengen en we moeten de gezinnen ook ondersteunen en niet alleen de jongeren behandelen.
Maar wat je wel vervolgens zag, is dat die instellingen hun expertise hadden en dat in die gezinnen vanuit allerlei organisaties mensen naar die gezinnen toe gingen. Want het bleek bijna altijd dat niet één zo'n kind een probleem had, maar dat het hele gezin een probleem had.
Ja.
Nou ja.
En zo ging je dus uiteindelijk van één gezin in de bossen naar, of één kind in de bossen met een hek eromheen, naar een gezin met 20 hulpverleners.
Ja. En dat was niet goed. Daar is veel gedoe over geweest. En toen hebben we gezegd, die gemeente moet in de lead komen. Want die gezinnen hebben niet alleen maar last met opvoeden, maar die hebben ook schulden en veel andere problemen. Dus dat is een belangrijke beweging geweest, denk ik, waar ik ook een groot voorstander van ben. Omdat ik inderdaad wel geloof dat de gemeente veel beter regie kan uitoefenen in de complexe situaties waarin sommige gezinnen en sommige jongeren verkeren. Maar vervolgens is er ook iets heel ingewikkelds gebeurd. En dat is iets waar ik zelf vaak over nadenk, over wat niet goed gaat. En dat heeft te maken met het feit dat er gedacht werd, er zou veel meer preventie moeten komen. Mm-hmm. We zouden veel eerder in het leven van jongeren moeten helpen. Ja, wie zou daar tegen zijn, hè, zodat die grote problemen niet gebeuren. Maar het effect daarvan is eigenlijk dat de allermoeilijkste groep waar we het over hebben, de meest complexe groep waar ik vroeger voor zorgde, dat die groep minder geld krijgt. Want het budget wat we hebben en wat we in preventie stoppen is eigenlijk weggehaald bij die meest complexe groep. En dat vind ik een groot probleem. Omdat ik denk dat juist die groep wordt in mijn beleving niet kleiner. Onze samenleving is ingewikkeld. We hebben veel meer studie gedaan naar de problemen die jongeren hebben. We kunnen veel beter de stoornissen die ze hebben, de problemen die ze hebben in kaart brengen. Maar het zijn grote problemen die jongeren hebben. We hebben dan minder geld om daaraan uit te geven. En het geld wat we weggedaan hebben, nou ja, ik weet dat jij het daar ook vaak over hebt, maar daar ben ik het zeer roerend mee eens. Dat stoppen we in dyslexie of in allerlei problemen die ook wel degelijk verholpen moeten worden. Maar dat geld moet je niet weghalen bij die groep. En om die groep bekommer ik me. Dat is de groep die liefdevolle zorg moet hebben. Maar niet alleen maar liefdevol, die moeten ook structuur hebben. Die moeten dus mensen hebben die het volhouden om met hun te werken.
Maar die liefdevolle zorg komen dadelijk, dat houden we vast. Maar de beweging is eigenlijk heel erg duidelijk. Hè? Je begon, er is een kind met een probleem, we halen het kind weg en die gaan behandelen.
Ja.
Daar was geen goed idee, want we deden niks met het systeem. Toen die kinderen 18 werden, die gingen er weer uit. Gaat gij het verkeerd met het kind? Nee, dat doen we niet meer. We brengen het budget naar de provincie. De provincie kan veel beter regie houden, ook om het gezin te ondersteunen.
Ja.
Dat deden ze vanuit die instellingen, maar niet alleen vanuit die instellingen, ook van 30 andere specialismen. Omdat bleek dat een kind geen probleem had in een gezin, maar het hele systeem. Schulden, verslavingen, al die andere ellende er ook bij. Toen hebben we gezegd, nee, een gezin met 20 hulpverleners willen we niet. We gaan het naar de gemeente brengen en die moet veel beter daar regie op kunnen pakken. Nou, en dat gebeurde wel, zeg je, aan de ene kant. Maar die hebben bedacht, we gaan werken met preventie. En preventie, dat betekent lichte zorg voor lichte problemen. En dan gaat ten koste van de zware zorg voor de zware problemen.
Daar is het budget weggehaald.
Daar is het budget weggehaald.
Ja.
Dat is Terwijl eigenlijk de ideeën vanaf midden jaren 80 tot nu, die zijn eigenlijk hartstikke logisch.
Ja, dat zijn ook logisch.
Alleen het, daar moeten de middelen niet weggehaald worden. Nou, de liefdevolle zorg, hoe zie je dat? Ja. Overigens, dit is niet mijn telefoon, dit is de stemmingslijst van of een nieuwe... Okay. Een nieuwe nee, dat hoeft niks mee te doen.
We hebben een beller.
Nee, we hebben geen beller. Dit is dit knippen er ook weer uit. Maar hier bij de,
dan weet je dat
bij
je
de Tweede Kamer, bij de Tweede Kamer werkt alles op bel, net als op school.
Ja, precies.
Dus vandaag. Maar nu weer terug. De liefdevolle zorg, wat bedoel je daarmee?
Nou kijk, die systeemveranderingen, die hebben in ieder geval als effect gehad dat we steeds meer... Ik weet niet of dat trouwens door die systeemveranderingen komt, maar in diezelfde periode zien we dat er een enorme toename gekomen is van de controle op de mensen die hun werk moeten doen. Mm-hmm. En dus er gaat heel veel geld naartoe. De mensen die we daarvoor aannemen, die krijgen vaak meer geld dan de mensen die in de uitvoering zitten. Dat is nog wel een ding. Maar er gaat ook gewoon echt heel veel geld uit het budget gaat daar naartoe. En dat geld kunnen we niet inzetten voor de mensen die kinderen en die gezinnen moeten begeleiden. Dat is één ding. Het tweede is dat die mensen die kinderen en die gezinnen moeten begeleiden, die moeten ook nog heel veel registreren, opschrijven, verantwoorden. Terwijl dat het mensen zijn die heel erg van de uitvoering zijn, die gaan voor die kinderen, die geven om die kinderen, die geven om die gezinnen, die bekommeren zich daarom. Dat is hun drijfveer. Mm-hmm. En dan zie je dus dat ze een heel groot deel van hun tijd daar niet aan kunnen besteden. Dat vind ik als ik nu terugkijk.
En dat is echt erg geworden.
Dat vind ik echt erg. Daar kan ik me echt heel erg aan ergeren.
Maar Henk, leg me nou eens uit, want ik begrijp wel dat je zegt, die beweging is prima. We snappen de beweging. Je gaat naar de gemeente, de regie pakt daar. Maar er is een flink deel van het budget opgegaan aan lichte zorg. Terwijl we hadden het voor kinderen met zware problemen. Ja. We hebben de overhead is nogal toegenomen. Heel veel mensen die eigenlijk geen hulp verlenen, maar die zijn andere dingen doen, weet ik veel. Rekensommen maken of verantwoording afleggen. En een deel van de taak van de werkers aan die echt liefdevolle aandacht aan die kinderen geven, die is gewoon, dat is ook gewoon papierwerk geworden, zeg maar. Waarom?
Ja, dat is wat ik mij ook afvraag.
Als niemand er wil, waarom doen we dat dan?
Ja, nee, maar ik zie het overal. Ik zie veel, in het hele sociale domein zie ik heel veel mensen die met heel veel passie ooit voor een bepaald beroep kozen. Dan komen ze er op een gegeven moment achter dat het niet alleen maar het redden van kinderen is, want daar gaat het niet om. Je moet dat werk ook gewoon leuk vinden. En als je dan echt in de gaten krijgt, als je daar een aantal jaren in rondloopt, wat je er echt leuk in vindt, dat je het leuk vindt om met mensen te werken die problemen hebben, dat je het leuk vindt om mensen te helpen, dat je dat echt motiveert, dan moet je dus mensen inzetten in hun kracht en in die dingen neerzetten. En ik zie dat er dus heel veel mensen zijn het genieten is niet het goede woord, maar die enorm veel energie krijgen van dat soort zaken. Ik las van de week een blog ergens van een mevrouw die bij de politie werkte en die meemaakte hoe iemand zelfmoord pleegde. Een jonge vrouw die heel ongelukkig was en zij was daarbij. En zij verliest die vrouw. En dat doet haar heel veel. En dan zie je dat verhaal van die vrouw. En dat is een hartverscheurend verhaal. Maar ik denk, wat goed dat die vrouw dat doet. Dat die mevrouw, dat die politieagent bij die mevrouw geweest is. Het is verschrikkelijk voor die politieagent dat ze dat meemaakt. Ze moet misschien goede traumaverwerking hebben. Maar dit is wel, ze schreef dat verhaal uit haar hart. Dit is wel waarom die mevrouw dat doet. En ik hoop dan dat we die mevrouw bij de politie kunnen houden. Omdat die mevrouw het verschil kan maken in levens van mensen. En die mensen die zie ik in de zorg, die zie ik in het onderwijs, die zie ik in de gehandicaptenzorg, die zie ik in de jeugdzorg. En die mensen moeten we stimuleren. En we zien de afgelopen jaren dat in toenemende mate mensen dat werk niet meer willen doen. Dat werk is bijna besmet geraakt. Je bent gek dat je het doet. Als je bij een accountant gaat werken, verdien je veel meer geld. Je baan is veel zekerder. Er wordt met waardering gepraat over dat soort beroepen. Niet door mij per se, maar... Maar die andere mensen, dus de mensen die in die uitvoering zitten en die dat zware werk doen en daarvoor gaan en daar hun energie uithalen. Die mensen die moeten we veel beter in het snotje hebben. De mensen die in de IC staan nu met corona, dat zijn ook van die mensen die gaan er gewoon voor. En we moeten dus eens nadenken over hoe we die mensen veel beter in hun kracht kunnen houden.
Maar help me daar eens bij, Henk. Want ik denk, iedereen is hiermee eens. Ik zeg van, eigenlijk voor de klas.
Ja, maar het gebeurt niet.
Nee, dat is mijn vraag. Kijk, iedere euro die je in het onderwijs niet besteedt aan lesgeven. Ja. Aan werkelijk contact tussen leerling en leermeester, zullen we maar even zeggen. En dat zal bij de jeugd zo hetzelfde zijn. Ja. Iedere euro die je besteedt aan iets anders dan waarvoor je bent opgerecht, is eigenlijk weggegooid geld. Even heel kort door de bocht. Als we dat allemaal vinden, waarom doen we dat dan niet? En heb je misschien, en welke vragen zou je nou als gemeenteraadslid kunnen stellen? Of welke actie zou je nou kunnen ondernemen als jij gewoon jeugdwerker bent?
Nou, ik denk zelf dat je heel makkelijk zegt dat we dat allemaal wel willen. Maar ik denk dat het niet zo is. Het is kijk, wat er gebeurt is, iedereen klapt bij de eerste golf voor de mensen. Maar daarna is het al weg. Ik bedoel, het is maar de vraag of we dat allemaal willen. Ik denk dat er een grote onverschilligheid in onze samenleving gekropen is. En een grote mate van wensdenken. Hè? Dat we allemaal denken dat die samenleving maakbaar is. En als je dat maar doet, dan gebeurt het vanzelf wel. Zo is het niet. Het is heel moeilijk werk. Dingen gaan nooit vanzelf. Die jongeren helpen om te zorgen dat ze daar komen waar je ze kunt hebben. Dat is elke dag weer hard werken en ervoor gaan. En dat zien heel veel mensen niet. Mensen denken dat daar hele makkelijke oplossingen voor zijn. Maar dat is niet zo. En ik zou dus willen dat we... De Rabobank had vroeger zo'n slogan, het begint met ambitie. Ik zou willen dat we echt de ambitie hebben om te zeggen, we gaan echt voor de jongeren. We gaan echt die jongeren centraal stellen. En dat betekent ook dat we alles daaromheen richten op de jongeren. Dus het onderwijs moet daarvoor gaan, de zorg moet daarvoor gaan, de justitie moet daarvoor gaan. Al die partijen hebben met die gezinnen te maken. En ik denk dat veel van de organisaties waar die mensen werken, dat niet doen.
Nee. Wel even een gewetensvraag. We zeggen, gaan we het richten op de jongeren? Of gaan we zeggen, want het begint met ambitie, dat snap ja. Ik, ambitie en focus. Hè? Als ja. We echt zeggen, dit willen we doen. Hoe zien we dan in concreet waarneembaar menselijk gedrag dat we die kant inderdaad opboeren? Ja. Dus dit soort vragen zou je kunnen stellen als je gemeenteraadslid bent. Hè? Als wij zeggen, het gaat om de jongeren, wat zien we dan in gedrag veranderen? Ja. En kunt u ons daarop de hoogte houden? Maar of gaat het, moeten we niet zeggen, het gaat om een goede oplossing voor de kinderen. Het gaat om... dat we de voorwaarden scheppen dat dat degene die het werk doet, dat uitstekend kan doen.
Ja. Nou ja, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mm-hmm. En ik denk dat het nog verder gaat, want het is ook nog van belang dat de werker in de gaten heeft dat hij niet een soort superspecialist is, maar dat werk waar ik het nu over heb ook iets is wat je doet in samenwerking met de kring om zo'n jongere heen. Hè. Dus juist het gezin, juist de mensen om het gezin. We hebben tegenwoordig een aantal leuke initiatieven. We hebben Jim, hè, dus jouw ingebrachte mentor, dat je iemand uit je eigen omgeving mee mag brengen die jou helpt. We hebben de burgervoogd, hè, iemand die gewoon uit het netwerk van een jongere echt de voogdijrol mag hebben. Nou, ik ken dat vanuit meer organisaties. Bij de reclassering hebben we een project waarin, daar doe ik zelf aan mee, waarin we seriemisdadigers als vrijwilliger helpen. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Maar ik zie dat heel veel professionals dat bijvoorbeeld weer heel moeilijk vinden. Dus ik denk dat we die professionals in hun kracht moeten zetten, maar ze ook nog veel meer moeten leren dat het systeem om zo'n jongere heen, dus ook de gewone mensen om zo'n jongere heen, dat die zo van belang zijn. Dat we het moeten hebben over het normale leven.
Interessant. Ik denk dat het past helemaal in de lijn die we vanaf de jaren 80 zijn aan het inzetten, zoals we die nou vandaag beschrijven.
Ja.
Maar dus jouw grote voorstel is eigenlijk, laten we nou die focus pakken. Als het echt om die kinderen gaat, dan betekent het iets voor gedrag van instellingen. Die instellingen moeten zeggen, of iedereen trouwens, dat betekent dus dat ik zo min mogelijk overheid moet hebben. Ja. Dat ik er alles aan moet doen om mensen zo min mogelijk tijd kwijt te laten zijn met dingen waar ze helemaal niet voor in de wieg gelegd zijn.
Ja.
Dat moet de organisatie doen. En het vraag van een werknemer of een jeugdwerker of een leraar om te zeggen... En ik moet beseffen dat ik onze lieve heer niet ben. Ik kan dat niet. Ik heb geen tovenaarstokje om het op te lossen. Ik moet echt het systeem rondom dat kind versterken, een rol geven, erbij houden.
Ja.
Ik heb laatst iemand gehad en die zei, ja maar, dat kun je nou willen, die Jim. Overigens, dat wil ik. Ik heb initiatief voor geschreven, dat weet je. Dat wil ik, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Daar zijn de jeugdwerkers aan, maar ik heb helemaal geen tijd om ook nog de buurman erbij te betrekken. Wat zou je tegen zo iemand zeggen?
Ja, dat hij maar tijd moet maken. Die tijd is er wel. Het is dus heel erg een soort houding. Als je het ziet, zie je het. Mijn eigen zoon is groepsleider. Een meisje wat bij hem in de groep gewoond heeft, toen ze 14 was, die is nu 17. En die was op zoek naar iemand die haar wou helpen. En die heeft mijn zoon gevraagd, wil je niet Jim worden? Dus hij doet dat gewoon zelf. Dus ik denk dat die begeleiders vaak zelf bang zijn. Misschien zijn ze wel bang voor hun eigen baan. Dat zou ik me nog kunnen voorstellen ook. Terwijl ik denk dat je eigen werk er rijker door kan worden. Je hebt juist, als je het goed doet, ja, minder werk wil ik niet zeggen. Maar je kunt je werk anders vormgeven. Maar het begint ermee dat je de... Kijk, het gaat over pedagogiek. En pedagogiek is de wetenschap van de hoop, denk ik altijd. Soms is het bijna tegen beter weten in. Soms gaat het over naïviteit. Dat je denkt van, nou ja, Hoe komt hij erbij? Maar begin er maar aan. En ik zie dat de mensen die dat lef hebben en die kunst verstaan, dat die heel vaak toch de successen hebben tegen beter weten in. Soms als je denkt het kan niet en het dan toch gaan doen, dat het dan toch kan.
Ja.
Daar gaat het om, die houding.
Ja, je doet me denken aan de anekdote van, ik geloof dat het Bohr en Einstein waren, dat Bohr in Denemarken zat in een huisje.
Ja?
Dat hij er allemaal hoefijzers rond de deur getimmerd had. En dat Einstein zei van, zeg maar jongen, jij als man van de wetenschap, jij gelooft toch niet dat dat geluk brengt? Nee, zit hij maar. Ik heb begrepen dat het ook werkt als je er niet in gelooft.
Ja, maar zo is het wel. Ja. Maar die houding moet je ook hebben naar dit soort kinderen toe, waar dingen mee aan de hand zijn, die soms vervoerlijk zijn, die dingen gedaan hebben waarvan je denkt, dit kan toch niet. Maar als we die kinderen afschrijven, dan schrijven we menselijkheid af. En dat kan niet.
Nee.
Dus menselijkheid en een soort gezonde naïviteit, dat is waar het om gaat.
Ja. Pedagogiek als wetenschap van de hoop.
Ja.
Geloof dat het kan en liefdevolle aandacht. Je bent weer helemaal terug bij je katholieke roots. Geloof, hoop en liefde.
Dat is waar. Zo ben ik wel opgevoed. In een klein dorp waar gemeenschapszin heel normaal was. En we zijn gemeenschapszin wel eens te veel kwijtgeraakt.
Ja, oei. Ja, hoe is dat, en hoe krijgen we dat weer terug? Want dat is lastig in een wereld waarvan we eigenlijk denken dat ieder probleem van een individu is. En dat ieder los probleem individuele aandacht en het liefst een stickertje benodigd heeft.
Ja, maar we zijn ook aan het ontdekken dat dat ook niet helemaal werkt. Dus daar zitten denk ik wel golfbewegingen in. En ik weet het niet. Ik bedoel, ik kan toch niet in de glazen bol kijken. Volgens mij, je moet moedig voorwaarts gaan. Hè? Je moet gewoon in het leven proberen de dingen te doen die je moet doen. En hopen dat je daarmee iets bereikt. Maar je kunt wel verschil maken. En dat is zeker in dit werk met dit soort kinderen en met dit soort gezinnen, is dat zeker aan de orde. En soms heb je niet eens in de gaten dat je het verschil maakt. Maar als je later die jongeren terugziet, ik heb een boel van de kinderen, of de jongeren die ik dan vroeger als kind in zo'n groep had, later weer teruggezien. En een heleboel van die kinderen hebben daar toch iets meegekregen wat ze ergens anders niet hadden. En wat het nare nu is dat er heel veel negativiteit over die instellingen van vroeger bijvoorbeeld is. En er zijn natuurlijk ook wel excessen gebeurd, maar dat was niet het hele leven daar. Er zijn heel veel mensen die daar toch heel veel baat bij hebben gehad. Dus die er wel een positieve label aan hebben. Maar tegenwoordig is het zo absoluut, daar komt er een soort stigma op te zitten. Het is allemaal fout geweest. En dat vind ik wel erg.
Ja, ja, wij slingeren van het was allemaal goed naar het gaat, het was allemaal fout. Het was vaak goed en soms ook erg fout.
Ja, precies. Ja. Zo is het. Ik heb daar ook wel dingen meegemaakt die helemaal niet goed waren. En ook zelf wel meegemaakt dat dingen helemaal verkeerd gingen. Dat is waar gewerkt wordt, gaan dingen soms helemaal fout. En de groep mensen waar we het over hebben, die heel erg aan dezelfde kant staan, die maken ook verschrikkelijke dingen mee. En die doen ook dingen waarvan je denkt, dit is heel onverstandig en heel verschrikkelijk.
Ja. Maar nu terug naar het begin van ons gesprek. We kennen elkaar. Je hebt een week met mij mee mogen lopen als toen ik wethouder was en jij mocht meelopen.
Ja.
En dat gaf jou een inkijkje van ook met jouw achtergrond van en jouw passie voor die kinderen en jouw grote hart voor de mensen die daar werken.
Ja.
Die dan ineens in een situatie gebracht wordt, nu moet ik in een andere wereld met mensen die er eigenlijk nauwelijks kaas van gegeten hadden. Even kort, zo zou je het nooit hebben gezegd, maar zo heb je het vast wel gevoeld af en toe. Ik zou eens willen vragen, hoe zou jij nu welke raad zou jij wethouders en raadsleden kunnen geven die ook op dit moment nog worstelen met dit vraagstuk? Ik heb de eerste heel goed gehoord. Maak een integrale ambitie en zeg het gaat om het kind en om betrek daarbij alle levensgebieden, zoals je dat zo keurig zegt.
Ja.
Dat is de eerste.
Ja.
Zorg ervoor dat je die werknemer of die jeugdwerker, wie het dan ook is, in zijn kracht zet en dat hij echt kan doen waar hij voor is, de liefdevolle aandacht. Maar wat voor raad geef je verder? Hoe zou jij willen dat, wat voor vragen zouden ze aan elkaar moeten stellen? Hoe houden ze elkaar scherp? Hoe behouden we de kennis?
Nou, er zijn twee dingen van belang. Die instellingen zijn heel groot geworden. Veel instellingen zijn heel groot geworden. De neiging die grote instellingen hebben is dat ze institutionaliseren. En dat ze protocoleren. En dat ze allerlei systemen hebben. Dat moeten ze om zelf in stand te blijven. Er zit in die instellingen enorm veel kennis. Moeten in ieder geval die instellingen heel erg bewegen om samen te werken en niet op te concurreren. Dat is van belang. Dus hoe je het systeem ook inricht, mij maakt het niet uit, maar zorg ervoor dat het samenwerkend werkt en niet concurrerend werkt. Dat is van belang. Zorg dat je langere relaties met die organisaties hebt. Dat vind ik ook heel erg van belang. Maar er is ook een ander ding. Wat ik ook heel erg van belang vind is, ik heb tegenwoordig, vanuit het werk wat ik tegenwoordig doe, contact met een aantal kleinere organisaties. Mensen die in zo'n grote instelling gewerkt hebben, daar een beetje afgeknapt zijn en voor zichzelf zijn begonnen. En met heel veel plezier en passie dat werk doen. En dingen voor elkaar krijgen die in die grote instellingen niet kunnen. En ik denk, ik zie dat als je die grote systeemboten moet je hebben. Maar als je die wilt laten bewegen, moet je ook in de haven kleine bootjes hebben. Die een beetje in de weg varen en die een beetje daar tegenaan zitten. En die moet je ook waarderen. En ik denk, kijk, voor zo'n gemeente is het natuurlijk lastig om met 100 partijen contracten te hebben. Maar probeer dan die kleinere clubjes ook een beetje te stimuleren om wat meer samen te werken met inkoop of weet ik veel wat. Maar laat ze ook die zelfstandigheid, dat ondernemerschap wat die mensen hebben, laat ze dat ook doen. En dan moet het niet zo zijn dat ondernemers zijn die alleen maar op geld uit zijn. Nee, maar de mensen die ik zie, waar ik dan contact mee heb, want anders wil ik ze ook niet, die zie ik daar heel goed mee in de weer. Dus ik koester ook dat soort van instellingen die heel dicht bij die cliënten staan. Dat vind ik mooie bewegingen. Dat is goed. Dus ja, dat zijn wel twee belangrijke dingen volgens mij.
Dus jij zegt, met de grote systeempartijen die je nodig hebt, lange relaties.
Ja.
Zorg dat ze elkaar niet kapot concurreren, ja, maar werken, ja, met samenwerking.
Ja.
Maar, denk niet dat de hele wereld is. Geef ook ruimte aan kleine, innovatieve, nieuwe initiatieven die in de weg zitten. Ja. En aan de grote ook gewoon min of meer dwingen iets te doen.
En als je een contract met ze afsluit en je doet dat voor 5 of voor 10 jaar, dat lijkt me van belang. Zorg er dan voor dat het niet, zoals het vroeger was je als instelling ook een soort uitvoeringsorganisatie van de overheid. Dat moet je niet zijn. Maar zorg er wel voor dat ze samen met jou als gemeente een ambitie hebben. Zeg, je hebt nu dit budget en je mag nu dit budget hebben. Maar we willen straks wel met minder geld hier betere dingen voor elkaar hebben. Daar moet jij aan meewerken. En maak daar ook een soort contract met elkaar in. En waar je elkaar ook aan kunt houden, dat budget misschien op termijn kleiner wordt, maar dat het beter besteed wordt, dat de partijen bij betrokken worden die helpen. Dat zijn de belangrijke dingen volgens mij.
En dan verwijs je hier impliciet naar de podcast met Ab Klink. Die eigenlijk zegt van, bied zekerheid voor partijen en spreek de beweging af die je nodig hebt. Bestaanszekerheid voor zo'n partij, dan wil die ook bewegen. Ja. Ja. Maar zorg wel dat je er komt en hou elkaar stevig vast.
En ik ben ervan overtuigd dat veel van mijn ex-collega's dat graag willen. Want de meeste bestuurders in de jeugdzorg hebben dat doel. Dus ik denk ook, bestuurders in de jeugdzorg en bestuurders in gemeenteland, ga eens met elkaar vaker koffie drinken.
Kijk.
Heb het eens over waar je het echt over moet hebben. En ga eens naar die gezinnen toe. Ga er maar samen naartoe.
Zo is de cirkel rond, Henk. Okay. Het is we zijn aan het einde van de podcast, maar ik ga jou weer samenvatten. Het is eigenlijk een verhaal van geloof, hoop en liefde. van samen koffie drinken, samen de passie en de focus en de ambitie vasthouden en ambiëren. En samen een eindje oplopen.
Ja.
Dankjewel, man.
Okay.
Echt mooi. Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.